Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan een later tijdstip de luisteraars die met ons meeluisteren via het internet, ook een hartelijk welkom. Onze voorganger is Broeder De Lange, ook welkom aan zijn vrouw. Denkt u erom na de dienst in de Bloemenvloer. De organist is Bert Houwart. Dan wil ik de dienst overdragen aan de voorganger.
Goedemorgen, fijn hier weer te mogen zijn. Om te beginnen een mededeling van huishoudelijk haar, denk ik. Jullie hoeven vandaag de kachel niet aan te doen. Het wordt heel warm weer, dus wat dat betreft zitten jullie hier ideaal natuurlijk. Heerlijk langs het strand wandelen. Gaan we straks ook zeker na afloop van de dienst even doen. Zullen we de dienst beginnen met het zingen van lied 105, psalm 105, vers 1 en vers 3. Psalm 105, vers 1 en vers 3. Looft God de Heer en laat ons blijden. Zijn glorierijke naam belijden. Zullen we, voordat we verder gaan, eerst een moment stil worden voor God en vragen of Hij in onze harten wil komen. Daarna doe ik de bemoediging en de groet en een aansluitend daarop, zonder verdere aankondiging, zingen we dan met elkaar het Klein Gloria. Dus zullen we eerst een moment stil worden voor God? En in deze stilte mogen we stil voor onszelf zeggen dat we geloven dat de Heer onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft. En nooit loslaat al dat liefdewerk wat Hij ooit is begonnen. Daarom moeten we elkaar ook blijven vertellen dat er genade is en vergeving. Voor ons allemaal. Dankzij Jezus Christus, Gods enige Zoon. Die ooit eens was. Die nu bij God in de hemel is. Maar die ook beloofd heeft dat hij terugkomen zal. Amen. Ik wou u een gedicht voorlezen En dat heet De Kerk. En in antwoord erop zou ik u willen vragen om gezang 312 te willen zingen. Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen. Gezang 312, vers 1 en 2. Want het gedicht dat heet ook De Kerk. Ik wou dat de kerk als een vuurbaken zou staan. Die iedereen de weg wees naar God en naar zijn vaderhuis. Een kerk waar iedereen graag naartoe zou willen gaan. En die alleen licht wierp op dat grote offer aan Golgotha's kruis. Ik wou dat de kerk een voorbeeldvesting zou zijn. Op Bijbelse fundamenten gebouwd. Waar elke zondag vol vurige liefde en zonder pijn uit de Bijbel wordt verteld. Zoals God ons dat heeft toevertrouwd. Ik wou dat de kerk een vissersboot zou zijn. Niet 30 soorten kerken, elk met hun eigen geloof en eigen zienswijs. Nee, één grote vissersboot. Waarin mensen worden gevangen voor God. En alles in liefde voor elkaar zouden doen. Naar Gods grote gebod. Ik wou dat de kerk wat meer aansprekend zou zijn. Zodat jong en oud er elke zondag met plezier zouden willen zijn. Dat alle mensen die geloven, zwaar, licht of wat ze ook mogen vinden, samen met elkaar God de lof zouden toezingen. Ik wou dat de kerk het licht in de wereld weer was. Dat straalt in ons land, in elke plaats, in elk mens, ook in mij. Ik zou willen dat de kerk er zo uitzag. Alhoewel, de kerk, maar de kerk, dat zijn wij. Amen. Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen. Gezang 312, vers 1 en 2. Volgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat wij op deze stralende zomerzondagmorgen hier weer samen mogen komen in uw huis. Om samen te zingen, samen stil te staan bij een stukje uit uw woord, samen als uw gemeente te luisteren naar uw woord. En Heer, dat kan best een gezellig uurtje worden, maar als u er zelf niet bij bent, dan heeft het zo weinig zin. En daarom willen we u vragen of u met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn. Of u ons wilt helpen om onze harten open te zetten voor uw woord. Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee kunnen en iets mee willen doen. En dat vragen we natuurlijk niet alleen voor hier, maar ook voor de mensen thuis. Of waar men op dit moment ook met uw woord of voor uw woord bezig is. Als het goed is in uw ogen, Heer, wilt u het dan zegenen. Zodat al dat werk dat voor u gedaan wordt, vrucht mag dragen. vrucht mag blijven dragen. Net zolang tot u terugkomt. Wilt u zijn met alle mensen die hier in de dienst een rol vervullen? Organist, koster, op wat voor manier dan ook. Heer, mag het allemaal ter ere van u zijn. Dit vragen we niet omdat we dat verdienen, verre van dat. Maar uit genade alleen. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukjes voorlezen. En dat is uit het Oude Testament Richteren 6, vers 1 tot en met 18. Dus ik had opgegeven vers 17, maar vers 18 is er eigenlijk ook wel belangrijk. En uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, vers 14 tot en met 29. Dus eerst Richteren 6, vers 1 tot en met 18. En daarna het Evangelielezing Marcus 9, 14 tot en met 29. En ik heb er deze keer voor gekozen in de hoop dat u het niet erg vindt om het Oude Testament uit de Nieuwe Bijbelvertaling te lezen. Omdat ik eigenlijk van mening ben dat die het iets treffender zegt dan de oudere Bijbelvertaling uit de NBV. En de evangelielezing doe ik dan uit de gewone NBG-vertaling. Omdat die weer juist de evangelielezing wat krachtiger zegt. Dus Richteren 6, vers 1 tot en met 18. Gideon geroepen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, die hen 7 jaar achtereen kwamen plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plaatsen schuilplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolkeren uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogst tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhamen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoesten. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei: dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd. En ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd: ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten die tarwe niet zouden zien, deed hij dat in een wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde: dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan 1 man te doen had. Toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan gaan we verder met Marcus 9, vers 14 tot en met 29. En daar staat boven de genezing van een bezeten knaap. En toen zij bij de discipelen kwamen, en die zij, dat zijn dan Jezus en twee discipelen, die de berg Tabor opgegaan waren en daar gebeden hebben. En daar vindt dan die wonderbaarlijke verschijning plaats, dat Mozes en Elia Jezus komen bemoedigen. En dan komen ze weer van die berg af. Toen zij bij de discipelen kwamen, zagen ze een grote schare om hen heen. En schriftgeleerden met hen aan het reden twisten. En terstond, toen de gehele schare hem zag, waren ze zeer verbaasd en liepen op hem toe en begroeten hem. En Jezus vroeg hen: waarom zijt ge met hen aan het reden twisten? Een uit de schare antwoordde hem: meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond. En hij heeft het schuim op de mond. En hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitdrijven. En ze hebben het niet gekund. Jezus antwoordde hun en zeide: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten de jongen tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuip trekken en op de grond vallen. En op de grond gevallen wendelde hij zich, al schuimende. En hij vroeg zijn vader: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? De vader zei: vanaf zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te laten krijgen. Maar als gij iets doen kunt, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zei tot hem: als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zei: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de schade samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest. En zei tegen hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit, onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zei dat hij gestorven was. Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op en de jongen stond op. En toen Jezus zijn huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen aan hem, terwijl ze met hem alleen waren: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Jezus zei tot hen: dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en het ook wilt bewaren in uw hart. Het onderwerp van vanmorgen, daarvan heb ik gekozen: twijfelt u of twijfel je wel eens? En dan bedoel ik met name aan geloofszaken. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we dan eerst met elkaar zingen Gezang 291 vers 1. Gezang 291 vers 1. Nooit kan het geloof te veel verwachten.
Yeah.
Ik zou u willen vragen om straks in antwoord op de verkondiging te willen zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 235, vers 1 en vers 3. Lied 235, vers 1 en vers 3. Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind. Zusters en broeders, hier in de kerk, thuis bij de radio of later in de week, met elkaar gemeente van onze Heer Jezus Christus. Twijfelt u, of twijfel jij wel eens? Volgens het woordenboek betekent twijfel onzeker zijn, niet goed weten of besluiteloosheid. En dat kom je best vaak tegen, vooral in gesprekken met mensen, als je het over geloof hebt. Zou het allemaal wel waar zijn wat er in de Bijbel staat? Want als het allemaal waar is, als God liefde is, waarom gebeuren er dan? En dan komen er soms 1001 vragen waar geen antwoord op komt. En daar komt nog bij dat we in deze tijd, 2013, in een tijd leven dat we niet zomaar alles klakkeloos aannemen. En helemaal niet bijbelse zaken. We willen dingen kunnen begrijpen. We willen dingen kunnen verklaren, kunnen uitleggen. En als we dat niet kunnen, nou ja, dan is het ook vast niet zo gebeurd. Dan moeten we het niet letterlijk nemen, dan moeten we het symbolisch zien. En dit verhaal proberen we elkaar al tientallen jaren te vertellen. En dat is misschien wel een van de redenen dat de kerken in Nederland ook steeds leger worden. Want mensen die in God geloven, die zeggen, ik geloof. Maar steeds meer mensen die niet geloven, die zeggen, ik geloof het wel. Een wereld van verschil. Twijfelen aan God, twijfelen aan jezelf, twijfelen aan de toekomst. Ik denk dat het een hele menselijke trek is, die gewoon bij mensen hoort. Ook twijfelen aan God. En ik durf haast de stelling aan dat twijfel misschien wel een bewijs is van geloof. Want mensen die nooit twijfelen, mensen die zich nooit dingen afvragen over geloofszaken, denken die eigenlijk wel eens na over hun geloof? Denken die wel eens na over wat ze eigenlijk geloven? Iemand die zei eens, veel mensen zeggen tegenwoordig, ik geloof het pas als ik het zie. En christenen zeggen juist, ik zie het later wel, als ik geloof en als ik blijf geloven. Maar is twijfelen nou verkeerd? Of is twijfelen nou onchristelijk? Vroeger werd dat wel heel stellig gezegd. Je mag niet twijfelen, want nou ja, vul maar in. Ik heb juist het gevoel, en zeker ook als je de Bijbel leest, dat twijfelen op zich helemaal niet zondig of verkeerd hoeft te zijn. Alleen, wat doe je ermee? En ook als je de Bijbel leest, kom je verschillende mensen tegen die vragen hadden, die twijfelden. Oude Testament, Nieuwe Testament en zelfs in de tijd van Jezus. Want Johannes de Doper, een achterneef van Jezus, die twijfelde ook of Jezus wel de beloofde Messias was toen hij in de gevangenis zat. En hij liet Jezus toen een boodschap sturen met de vraag, bent u het eigenlijk wel die komen zou of moeten we een ander verwachten? En Jezus laat dan tegen Johannes zeggen, zeg maar tegen hem wat je om je heen ziet gebeuren. Blinden worden ziende, verlamden kunnen weer lopen, melaatsen worden genezen, dove mensen kunnen weer horen, ja sterker nog, zelfs dode mensen worden weer opgewekt. En arme mensen horen het evangelie. In het Oude Testament mocht ik jullie een stukje voorlezen uit Richteren, uit de roeping van Gideon. En het was in Israël weer het oude liedje. Ze hadden God losgelaten. En ze gingen zo hun eigen gangetje, afgoden dienen, u kent dat wel. Onder het mom van, we hebben het toch goed? We kunnen het zelf wel, we hebben God helemaal niet nodig. Je zou haast kunnen zeggen dat het net Nederland van 2013 is. Maar God laat niet met zich sollen. De vijanden komen. In dit geval de Midjanieten. En die komen elk jaar de oogst en de veestapel stelen. En dat gaat jaar in, jaar uit. En daardoor komt het volk Israël in grote problemen, in diepe armoede en in grote hongersnood. Maar ook nu zie je weer, nood leert bidden. Israël gaat God weer zoeken. Gaat weer tot God bidden. En als Gideon dan op een dag graan aan het dorsen is, heel stiekem, bij een wijnpers, zonder dat de Midjanieten het merken, komt er plotseling een engel of de Heer bij hem. Gideon is geen domme jongen. Dat blijkt ook wel uit het gesprek wat hij met die engel voert. En hij heeft ook best nagedacht over zijn geloof. Over het geloof. Over de God van Israël. Want als die engel tegen hem zegt, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Dan zegt Gideon, en ik zeg het met eigen woorden, ja, dat zegt u nou wel, maar als de Heer ons werkelijk zou bijstaan, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke grote daden, waarover onze grootouders ons hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ons bevrijd, zeiden ze toch? Nou, hij trekt ons in ieder geval nu niks meer van ons aan, want we zijn overgeleverd aan de Midjanieten. Eigenlijk lijkt het wel of Gideon God hier een beetje aanklaagt. Door min of meer tegen die engel te zeggen, God, als u onze God bent, waar bent u dan? Nou, u kent het vervolg van het verhaal waarschijnlijk wel. Na het nodige tegensputteren van Gideon, na de nodige tekens die hij vraagt en ook krijgt, doet Gideon uiteindelijk wel wat God van hem vraagt. En met behulp van God weet hij dan met 300 medewerkers het hele Midjanitische leger te verdrijven. Israël wordt door God bevrijd. Maar voordat Gideon naar die engel luisterde, voordat Gideon die opdracht volvoerde, waren er eerst heel veel waaroms. Heel veel twijfels. Heel veel vragen. Menselijke waaroms. Wie kent ze niet? En nooit een antwoord. Althans, niet op het moment dat je zo graag antwoord wilt. En dat zal die vader uit het Nieuwe Testament zich misschien ook wel afgevraagd hebben. Waarom overkomt ons dit? Waarom moet mijn jongen al die ellende overkomen? In sommige vertalingen wordt deze jongen maanziek genoemd. Met de hedendaagse kennis zouden we denken, althans daar gaan we vanuit, dat deze jongen aan een ernstige vorm van epileptische aanvallen heeft geleden of aan psychoses. Hoe het ook zij, in elk geval, de doktoren hebben deze jongen niet kunnen helpen. En daarom gaat deze vader uiteindelijk met zijn jongen naar Jezus. Maar die is er niet. Jezus is met 3 leerlingen de berg Tabor opgegaan om daar te bidden. En daar vindt dan ook die wonderbaarlijke gedaantewisseling van Jezus plaats. En wordt hij bemoedigd door Mozes en Elia voor het komende lijden wat hem te wachten staat. Die andere 9 discipelen die zijn onderaan de berg gebleven. En daar verzamelt zich, zoals de Bijbel zegt, een flinke schare mensen. Waaronder ook een aantal schriftgeleerden. Die vader die zal best enorm teleurgesteld zijn dat Jezus daar niet is. Maar wacht even, die discipelen die kunnen hem misschien ook wel helpen. Want een paar hoofdstukken hiervoor had Jezus zijn leerlingen immers 2 aan 2 het land ingestuurd om het evangelie te verkondigen. En Jezus had hen ook macht en kracht gegeven om allerlei moeilijke ziektes te genezen. En dat was ook gebeurd. De discipelen hadden ook grote wonderen gedaan. En die verhalen zullen vast door het hele land gegaan zijn. Nou, deze 9 discipelen, die zullen vast hun uiterste best gedaan hebben om deze jongen te genezen. Maar het lukt ze niet. En waarom het niet lukt, zegt de Bijbel niet. Maar dat ze het geprobeerd hebben, dat blijkt wel uit de woorden van die vader die hij later tegen Jezus zegt. Zij, de leerlingen, hebben het niet gekund. Wat een gierende afgang eigenlijk. Voor de leerlingen natuurlijk. Voor al die mensen. Waaronder een paar schriftgeleerden. Proberen die jongen te genezen en dan wil het niet. Koren op de molen natuurlijk voor de Heer en schriftgeleerden. Die nu aan de mensen kunnen vertellen dat die wonderdaden van de leerlingen toch maar heel betrekkelijk zijn. Want ze kunnen die jongen toch mooi niet genezen. Aan de andere kant wordt er ook gediscussieerd over de schriftgeleerden. Want voordat Jezus er was, gingen mensen die zo ziek waren met hun kwalen naar de schriftgeleerden en de fariseeën toe. Want die Joodse geestelijke leiding, die werd dan gezien als een schakel tussen God en mensen. Dus zij konden dan tot God bidden en vragen om genezing. Maar ook deze schriftgeleerden hebben deze jongen niet kunnen genezen. Nou, dit soort discussies zijn volop bezig als Jezus met die drie leerlingen van de berg afkomt. En bij hen komt staan. En dan zie je dat wonderbaarlijke weer van Jezus. Hij neemt ook gelijk het gesprek over. Door aan de mensen te vragen, waarover zijn jullie met hun aan het discussiëren? En dat is eigenlijk best een vervelende vraag. Want die discussies die gingen over Jezus en zijn macht. En net zoals bij ons, als we eerlijk zijn, is het natuurlijk veel gemakkelijker en ook veel leuker om over anderen te praten als die er niet bij zijn. Ik denk dat er een stilte is gevallen. En die wordt doorbroken door de vader van deze jongen als die tegen Jezus zegt: Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is, niet kan praten en die geest gooit hem op de grond enzovoort. Ik zei tegen de leerlingen dat ze die geest moesten uitdrijven, maar ze konden het niet. En dan reageert Jezus eigenlijk heel vreemd. Want hij gaat helemaal niet met die vader in gesprek over die zieke jongen. Maar hij slaakt een diepe zucht over het ongeloof van de mensen als hij zegt: hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Sommige theologen zijn van mening dat Jezus dit tegen die 9 leerlingen zegt. Anderen menen dat hij het tegen de hele schare zegt. Het is eigenlijk net of Jezus in zichzelf praat. Maar hij gaat wel meteen verder door te zeggen: breng die jongen bij me. En dan blijkt dat die jongen niet zomaar een ernstige vorm van epilepsie heeft. Maar dat er toch meer aan de hand is. Want als die jongen vlak bij Jezus is gebracht, zegt de Bijbel dat de boze geest die kennelijk in die jongen leeft, hem laat stuiptrekken. Zodat hij op de grond valt, heen en weer rolt en schuim op zijn lippen krijgt. Kortom, als die vlak bij Jezus is, krijgt hij een enorme aanval. En dan zie je weer zoiets vreemd. Jezus bekommert zich helemaal niet om die stuiptrekkende jongen aan zijn voeten. Maar hij gaat doodgemoedereerd met die vader in gesprek. Hij vraagt: hoe lang heeft die jongen dit al? En vader zegt dat hij dit al vanaf zijn jongste jeugd, vanaf zijn vroegste jeugd heeft. Dus van kinds af aan. En kennelijk probeert die boze geest die jongen op een of andere manier om het leven te brengen. Want de vader die vertelt aan Jezus dat die boze geest, dat hij tijdens zo'n aanval verschillende keren in het vuur terecht is gekomen en ook in het water. Het lichaam van die jongen zal waarschijnlijk vol met gruwelijke littekens gezeten hebben. En dan komt volgens mij het belangrijkste stukje. Als die vader tegen Jezus zegt: maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Aan de ene kant geloofde die vader dat Jezus zijn jongen kan genezen? En aan de andere kant is er twijfel. Zijn er zoveel vragen? Want die leerlingen van Jezus, die toch ook zulke grote wonderdaden in zijn naam hebben het gedaan, die is het niet gelukt. En het antwoord van Jezus maakt het er ook al niet veel beter op. Want Jezus zegt tegen die vader: of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En hier zit een veel diepere lading in dan in eerste instantie lijkt. Want als die vader aan Jezus vraagt, als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons. Dan buigt Jezus die vraag onmiddellijk om naar die vader toe. En hij zegt, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Daarmee gaat het niet meer om de vraag of Jezus iets kan doen. Het gaat nu puur om de vraag of die vader kan en wil geloven dat Jezus alles kan. En die vader die begrijpt meteen wat Jezus bedoelt. Het gaat niet meer om het geloof van die zoon of van de rest. Nee, het gaat om zijn geloof. En hij roept uit tegen Jezus. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp. Een geloofsbelijdenis die eigenlijk alles zegt. Wat die vader gelooft en wat die vader denkt. Hij wil zo graag geloven. Maar zijn twijfel, zijn vragen zijn zo groot. Maar in antwoord op die geloofsbelijdenis geneest Jezus deze jongen door de boze geest uit hem weg te jagen. En hem te verbieden ooit weer terug te komen. En onder geschreeuw en onder stuiptrekkingen vertrekt de boze geest, zegt de Bijbel. En de mensen die erbij staan denken dat de jongen dood op de grond ligt. Maar Jezus pakt de hand van de jongen en die jongen blijkt te zijn genezen. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp, belijdt deze vader aan Jezus. Hij wil zo graag in Jezus geloven. Maar hij weet het niet. Hij heeft zoveel vragen. Zou die Jezus wel echt de beloofde Messias zijn? Zijn die prachtige verhalen over hem, zijn die echt waar? Of zouden het toch mooie sprookjes zijn? Want die schriftgeleerden en die fariseeën, kortom die hele Joodse geestelijke leiders, die zeggen toch immers allemaal dat Jezus niet de Zoon van God kan zijn. Wat moet hij nu geloven? Zoals ik al eerder zei, het had best Nederland van 2013 kunnen zijn. Of misschien wel Noordwijk van 2013. Want steeds meer Nederlanders geloven ook lang niet alles meer wat in de Bijbel staat. En zetten overal kanttekeningen bij. Zelfs theologen van naam. Professor Kuitert, professor Den Heijer, de beide dominees Te Linden. Die zetten openlijk vraagtekens bij verschillende Bijbelgedeelten. Over het bestaan van God, over het bestaan van Jezus. Of Jezus wel echt over het water heeft gelopen. Of dat je dat symbolisch moet zien. Enzovoort enzovoort. Maar hebben al deze vragen, al deze boeken van deze geleerde heren. En al die discussies daarover wel eens iemand dichter bij God gebracht? Of iemand tot geloof gebracht? Of wordt er alleen maar meer twijfel gezaaid door dit soort discussies? Soms krijg je haast de indruk dat God de mensen niet meer heeft geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, maar dat de mensen zo langzamerhand een God hebben geschapen naar hun beeld, naar hun ideeën en naar hun bevattingsvermogen. Toen in het voorjaar van dit jaar paus Benedictus aankondigde dat hij wilde aftreden, omdat hij de zware last, het lijden van de hele Rooms-Katholieke Kerk, lichamelijk niet meer aankon, werd er aan heel veel mensen gevraagd wat ze van de regeerperiode van paus Benedictus vonden. En opvallend was dat er eigenlijk alleen maar negatieve reacties klonken, vooral in Nederland. Die paus was veel te conservatief, veel te ouderwets met zijn ideeën over het celibaat, over condoomgebruik, over abortus en over homoseksualiteit. En toch, wat we er ook van mogen vinden, als je er dieper over nadenkt, was die paus dan echt zo ouderwets met zijn ideeën? Of hield hij alleen maar vast aan wat er in de Bijbel staat en wat de Bijbel zegt? En natuurlijk is het prima om de Bijbel kritisch te lezen. Natuurlijk mag je grote vraagtekens zetten bij bepaalde Bijbelgedeelten. En u mag best weten dat er ook verschillende stukken in de Bijbel staan waar ik grote moeite mee heb. En ik vraag me soms ook wel eens af, zou God dit nou werkelijk zo bedoeld hebben? Of, en als ik bij een begrafenis van een kind, of een jonge vader of een moeder ben, dan vraag ik mij ook wel eens vertwijfeld af, God, waar bent u nou? Is dit nou uw plan? Is dit nou uw bedoeling? En soms bekruipt mij ook wel eens het gevoel dat ik in een mooi sprookje geloof. Maar dan voel ik ook meteen dat ik me niets kan voorstellen in een leven zonder God. De Amsterdamse Westertoren, die is al meer dan 300 jaar oud. En die staat in al haar grootsheid, al die jaren, op de drassige Amsterdamse grot. Als het een keer hard stormt, dan beweegt die toren ook een paar graden heen en weer. En dat is goed, dat moet ook, want als die star en stijf zou staan, dan zou die uiteindelijk instorten. Hij moet meeveren. En zo is het volgens mij ook met het geloof. Je mag best twijfelen. Je mag best op zijn tijd eens naar de hemel roepen. Dat je er geen bal van snapt. Dat je God niet meer voelt van binnen. En dat je ook niet meer weet hoe het verder moet. Twijfel is in mijn beleving geen zonde. Alleen de vraag is, wat ga je doen als je twijfelt? Zeg je dan, ik snap er niks meer van, ze zoeken het maar uit en naar de kerk ga ik ook niet meer. Dat kan een keuze zijn. Maar het is een realiteit dat als je niet zo nu en dan een stukje hout op een kampvuurtje gooit, dat kampvuurtje uiteindelijk wel uitgaat. En als je je geloofslampje niet zo nu en dan een beetje bijvult, dan gaat het geloofslampje uiteindelijk ook uit. Als u eens een keer in zo'n twijfelperiode zit en u weet het niet meer, dan zou je ook je handen kunnen vouwen. En dan met gevouwen handen naar de hemel roepen. Net als die vader, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof, mijn twijfel alsjeblieft te hulp. En ik weet zeker dat God je dan laat voelen of dat God je dan laat merken dat hij je wil helpen. Maar we zullen er wel om moeten vragen. Wat doet u? Wat doe jij? Amen. Evangelische liedbundel, lied 235, vers 1 en vers 3. Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind. Geloof hebben we op veel manieren onder woorden kunnen brengen. En meestal doen we dat in de vorm van een geloofsbelijdenis. Ik wil u graag een wat eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen. En u vragen om in antwoord erop te willen zingen lied 125 uit de Evangelische Liedbundel. Ik geloof dat dit niet het makkelijkste lied is voor broeder Houwaard om te spelen. Maar het is wel een heel mooi lied. Lied 125 vers 1 en vers 2. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen te willen gaan staan. Ik geloof in een God die ons leven en lot met zijn machtige hand krachtig omspant. Ik geloof in een Vader die, wanneer ik hem nader, mij, hoezeer ik hem ook griefde, mij toch opvangt in liefde. Ik geloof in de Zoon die de doornenkroon op het kruishout verdroeg en zo de dood verjoeg. Ik geloof in de Geest die op het Pinksterfeest een vuur deed ontstaan dat altijd verder zal gaan. Ik geloof in een leven dat God ons wil geven. Leven door Hem bereid, een leven tot in eeuwigheid. Maar drie enige God, wij maken zo vaak kapot wat uw hand begon, sinds de schepping ontstond. Vergeef ons onze schuld en toon nog een keer weer geduld. En maak ons met elkaar weer sterk voor uw goddelijke werk. Amen. Met elkaar danken en bidden. En dan zou ik u willen vragen om na het stil gebed, zeg ik nog een paar woorden, om dan het gebed met elkaar af te sluiten door hardop het Onze Vader te bidden. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, dank u wel voor al uw zegeningen. Voor het mooie weer. Dat we hier bij elkaar mogen komen in alle vrijheid en in goede gezondheid. Dat we zomaar uit uw woord mogen lezen en ernaar luisteren en er met elkaar over mogen praten. En dan komen er ook vaak vragen als we dat serieus doen. Vragen waar we soms geen antwoord op hebben. Misschien wel vaak geen antwoord op hebben. En dan komt de twijfel. Heren, dat is denk ik helemaal niet erg, want u hebt ons gemaakt met een geweten. Wij kunnen en wij mogen nadenken over allerlei dingen. En ook als we dingen niet begrijpen, kunnen we daar met elkaar over praten. En dan komen we soms tot zienswijzen dat we denken, oh ja, als je het zo zegt. Heer, twijfel is niet verkeerd, denk ik. Alleen wat doen we met die twijfel? Gooien we de deur dicht? Of gaan we onze handen vouwen en vragen of u ons duidelijk wilt maken wat er bedoeld wordt? En die laatste remedie is veel beter. Wilt u ons helpen met al onze vragen? En als wij het op een gegeven moment niet meer zien, als wij het op een gegeven moment niet meer weten, als de twijfel, de wanhoop zo groot gaan worden, Heer, wilt u dan met uw Heilige Geest in ons wonen? Wilt u ons dan laten voelen dat u bij ons bent? Wilt u ons dan helpen? Net zoals we zojuist zongen, wilt u onze beide handen nemen en ons leiden als uw kind? Vader, vergeef ons alstublieft dat wij als dank voor al die rijke zegeningen die u ons geeft, als Nederlandse volk u massaal de rug toekeren. Maar Heer, ook al laten wij u los, wilt u ons alstublieft niet loslaten. Wilt u met uw Heilige Geest in al onze harten blijven werken. Net zolang tot we zullen inzien dat we niet zonder u kunnen en dat we u zo hard nodig hebben. Mogen we uw zegen vragen voor al die mensen die moeten leven in landen waar het zo moeilijk is om te leven. Zoals in Syrië, waar die gruwelijke burgeroorlog nog steeds gaande is. In Afghanistan en Irak, waar zo vaak aanslagen plaatsvinden. In Noord-Korea, waar zoveel onderdrukking is en mensen in de gevangenis zitten omdat ze in u geloven. Vader, er is zoveel onrecht in deze wereld. En dat is niet wat u wilt, dat doen wij elkaar aan. Heer, wilt u het ons vergeven? Wilt u ons helpen om in woorden en daden te durven laten zien dat we voor u kiezen? En wilt u alle pogingen die gedaan worden om een weg te zoeken die naar vrede leidt, als het mag, zegenen? Mogen ook uw zegen vragen voor uw volk? De haat in het Midden-Oosten is vaak zo groot. Wilt u uw volk beschermen? En wilt u een weg laten vinden dat uw volk te midden van al die andere volkeren in vrede en in vrijheid mag leven en ook wil leven? Tegelijkertijd willen we ook uw zegen vragen voor het Palestijnse volk. Ook een volk dat voortgekomen is uit uw vriend, uit uw knecht Abraham. Alleen de haat tussen die twee volken is zo groot. Vader, mag er een weg gevonden worden dat het Palestijnse volk en uw volk eens in vrede samen willen leven. Mogen uw zegen vragen voor de mensen die de wereld moeten regeren. Onze koning en koningin, hun kinderen. En we denken vandaag ook in het bijzonder aan de Belgische koning die aftreedt. En aan prins Philip die het roer moet overnemen. De meningen over deze man die zijn nogal verschillend. Heer, mag ook hij u om raad, steun en kracht vragen voor die moeilijke taak die u hem geeft. En zo willen we uw zegen vragen voor alle mensen die van uw regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen. Op welk niveau, op welk gebied ook. Heer, mogen zij u om raad, steun en kracht vragen en wilt u hen die geven. Mogen ook uw zegen vragen voor de mensen die voor u werken. Waar ook ter wereld, als het goed is in uw ogen. Heer, wilt u het werk dat gedaan wordt dan zegenen. Zodat uw woord over de hele wereld zal blijven klinken. Net zolang tot die grote dag mag aanbreken. En uw zoon op de wolken zal verschijnen om dan voor eeuwig uw koninkrijk hier op aarde te vestigen. Vader, mogen we ook uw zegen vragen voor deze gemeente. Misschien klein in getal, maar daarom niet minder belangrijk. Dat ook hier in Noordwijk uw woord mag blijven klinken. En dat het ook vrucht mag dragen, alles wat hier voor u gedaan wordt. We willen uw zegen vragen voor de kerkraad, organist, koster, voor mensen die op wat voor manier ook met uw woord hier bezig zijn. Heer, wilt u het zegenen? Mogen we ook uw zegen vragen voor de gemeenteleden. Vaak nog zo jong van hart, maar in een lichaam wat soms steeds meer zorgen en problemen gaat geven. Heer, wilt u in allen nabij zijn, zodat jong en oud samen uw gemeente zal blijven vormen. In het bijzonder willen we vanmorgen uw zegen vragen voor broeder Versteeg, die in de diakones en huid in Oostgeest ligt. We weten allemaal dat hij ernstig ziek is en op hoge leeftijd. Heer, wilt u hem helpen, dat hij ook naar u mag blijven kijken. En wilt u hem laten voelen dat u bij hem bent. We willen u zegen en in het bijzonder vragen voor zijn echtgenote, zuster Edith. Geef ook haar de moed en de kracht om al haar verdriet, al haar zorgen bij u te brengen. Vader, u kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En daarom willen we een kort stilgebed de dingen aan u vertellen die we alleen aan u kunnen en durven vertellen. Heer, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? Wat we ook gaan doen, aan het werk, vakantie of wat dan ook. Help ons om in woorden en daden te durven laten zien dat we kinderen van u willen zijn. Dit vragen we u in naam van onze Heer en Heiland, die ons met elkaar en voor elkaar leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in aller eeuwigheid. Amen. Ons slotlied vindt u in de Evangelische Liedbundel nummer 79, alle vier de versen. En daarna vers 3 zingen we nog een keer vers 1, dus dan krijg je vier versen. Evangelische Liedbundel nummer 79. En tijdens het voorspel van dit lied zullen de collectors worden gehouden.
Ontvang mijn geest en zij u.
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Dat is niet niks, want de dienst in deze kerk is nu bijna wel afgelopen, maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet alleen hier laten zien, maar juist ook thuis. Op uw werk, op uw vakantieadres, waar u ook naartoe mocht gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, want God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen en daarop dan antwoorden met de woorden van gezang 456 vers 3. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen.